Ja, nogmaals goedemorgen, broeders en zusters. De vorige keer toen ik hier was, had ik het over de zuurdesem. De zuurdesem. Heb probeert duidelijk te maken dat zuurdesem een beeld is van valse leer. En niet een beeld is van wat men soms in commentaren leest van de alles doordringende werking van het evangelie in deze wereld. Maar precies het tegenovergestelde. Wij worden ervoor gewaarschuwd. In dit verband heb ik dan alle schriftplaatsen uit het Nieuwe Testament opgezomd die daarover gaan en had kunnen laten zien dat wij daar zelfs voor gewaarschuwd worden. Waarschuwd. Wees alert op de valse leer van de Farizeeën, van de Sadduceeën en van de Herodianen enzovoorts. En dan heb ik ook één schriftplaats genomen en die komt uit Matteüs hoofdstuk 13, waar wij een aantal gelijkenissen vinden. Dat schoot me te binnen toen onze broeder net zei dan van Isaac Newton. Daar staat iemand aan de zee of aan de zee en heeft een steentje. En dan eigenlijk heb je die hele grote wijde zee voor je. Met alle verborgenheden die je dan eigenlijk nog niet kan bevatten. En wat die gelijkenissen betreft. Nou ja, daar is de Heer Jezus op een bootje in het meer van Galilea, van Tiberias. En spreekt tegenover de scharen en spreekt in gelijkenissen. En wat de zuurdesem betreft, in de gelijkenis uit vers 33 van Matteüs 13, want die heb ik nu even opengeslagen, waar dan staat, Matteüs 13, vers 33, een andere gelijkenis sprak hij tot hun, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zuurdesem, welke een vrouw nam en verborg in 3 maten meels, totdat het geheel gezuurd was. Dit is de gelijkenis van de zuurdesem. Nou ja, Olaf die vroeg mij of ik dan op dit nog een keer terug zou komen. Nou, had ik niet helemaal door, alleen maar op dit of misschien op de gelijkenissen. Nou ja, alle gelijkenissen bespreken hier in 1 ochtend, dat is sowieso niet mogelijk, want dan zitten we nog een aantal dagen hier, denk ik. Maar ik vind wel dat wij in verband met de zuurdesem wel de 3 belangrijken die daarmee ook weer verband houden, dat we die zouden moeten of kunnen bespreken. Want dat is de 2e gelijkenis, de 3e en de 4e. En dat is het gelijkenis van het onkruid, van het mosterdzaad en van de zuurdesem. Want die horen bij elkaar, daar is overeenkomst. En ik mag ook weer daarbij zeggen, die hebben in hun uitwerking ook een negatieve strekking. Deze 3 die dan komen. Vonden in het geheel 8. Maar goed. Belangrijk is in dit verband, gelijkenissen zijn er niet dat door die gelijkenissen iets verklaard wordt. Nee, ze zijn er juist dat daarin iets verborgen is. En niet andersom. Gelijkenissen zijn om iets te verbergen. En het 2e is, in Matteüs 13, zoals gezegd, hebben we in het geheel 8 gelijkenissen. De 8e wordt vaak over het hoofd gezien. Die is namelijk die uit vers 52. En hij zeide tot hun, daarom een ieder schriftgeleerde in het koninkrijk der hemelen onderwezen, is gelijk aan een heer des huizes die uit zijn schat nieuwe en oude dingen voortbrengt. Dat is de 8e. En wij erkennen in het geheel van al die gelijkenissen in Matteüs 13, erkennen we duidelijk een systeem, zeg maar een rubricering, dat er gewoon een onderverdeling is. En wat nog belangrijk is, alle gelijkenissen in Matteüs hoofdstuk 13, die gaan over het koninkrijk der hemelen, het welk nu nog verborgen is. Daar gaan ze over. Wij, jullie en ik, wij leven trouwens, of al de gelovigen sinds de opstanding van de Heer Jezus Christus, wij leven in de bedeling der verborgenheid. Noem maar de 5e bedeling, waarbij ik moet meezeggen, de verborgenheid loopt nog iets langer. Daar is de bedeling der verborgenheid een onderdeel van. Maar de verborgenheid in het geheel gaat nog zeker tot aan dat wat wij dan de 1000 jaren noemen. Waar Satan 1000 jaar gebonden wordt en waar men in het algemeen zo zegt, nou ja, dat is het 1000-jarige vrederijk. Maar ja, het gaat om die 1000 jaar binden van de Satan. Zo. En al dat, dat speelt een rol bij de bestudering van deze gelijkenissen. Dat we ons daar bewust zijn. En wat de structuur betreft, de indeling. Nou ja, het begint met het gelijkenis van het zaad. De eerste drie versen van Matteüs hoofdstuk 13 gaan dat de Heer Jezus en te dien dagen Jezus uit het huis gegaan zijnde zat bij de zee. En tot hem vergaderden vele scharen, zodat hij in een schip ging en nederzat en al de scharen stond op den oever. En hij sprak tot hun vele dingen door gelijkenissen en dan komt het gelijkenis van het zaad. Dus de Heer Jezus op de zee in het bootje, waar wij gelukkig ook in zitten. Want de discipelen komen naar hem toe in het bootje. En waar de scharen aan de oever staat. En hoort wat de Heer Jezus zegt. En hij spreekt verborgen dingen. En zegt ook op de vraag van de discipelen, waarom spreekt hij dan in gelijkenissen? Dan zegt hij, ja, omdat het jullie aangaat, die bij mij in het bootje zitten. En die aan de oever, die gaat het niet aan. Dus hij heeft dingen gezegd in het verborgen of die dingen verbergen. En dan gaat het over die zaaier, die ging zaaien. En het zaad is het woord van God. En de zaaier is de Heer zelf. Dat is de zaaier. Dus dat lezen we dan ongeveer vers 19, waar de verklaring van de eerste gelijkenis meteen gegeven wordt. Nadat de Heer Jezus de eerste gelijkenis heeft uitgesproken. Gij dan hoort de gelijkenis van de zaaier, als iemand dat woord des koninkrijks hoort en niet verstaat. En dan komt dan de boze, die rucht het weg en dan valt het op een steen en dan brengt het geen vrucht voort. En dan wordt het van de doornen, wordt het verstikt. En dan komt als resultaat alleen maar uit wat voor diegenen in vers 23, ik doe dat snel omdat ik op die andere drie die dan volgen willen ingaan. Dan staat er in vers 23, die nu in de goede aarde bezaaid is, deze is degene die het woord hoort en verstaat en die ook vrucht draagt en voortbrengt, de 100, de ander 60, de ander 30 fout. Ook daar wil ik vanochtend niet op ingaan, kost me ook te veel tijd. Maar waar je met de wereld bezig bent, waar je met de zorgvuldigheden deze wereld bezig bent, daar komt er geen vrucht tot stand. Daar wordt het door de doornen en distelen verstikt, zoals het staat in vers 22. En die in de doornen bezaaid is, deze is degene die het woord hoort. En de zorgvuldigheid deze wereld en de verleiding des rijkdoms verstikt het woord. En het woord wordt onvruchtbaar. De wereld wordt geregeerd door de onrechtvuldige dingen die men daarmee mee bezig bent. De rijkdom verstikt het woord. Als je met de wereldse zaken bezig bent, daar gaat het woord dat eigenlijk vrucht zou brengen, dat gaat ten onder. Maar we leven nu eenmaal in een wereld waar juist dit zo beheersend is in deze wereld. Dan zeg ik ook meteen graag daarbij, gelukkig zijn wij in het bewustzijn dat de Heer deze wereld losgelaten heeft, dat hij ons getrokken heeft uit deze wereld en overgezet heeft in zijn koninkrijk. Dus als we ons dat bewust maken, dan hebben we met die zorgvuldigheden deze wereld en de rijkdom die alle dingen verstikt, niks van doen, wij als gelovigen. Maar in het algemeen de wereld wel. En nog slechter zeg ik maar, de christenwereld ook. Want de meesten van degenen die zich gelovig noemen en die religieus zijn, die houden zich juist bezig met de zorgvuldigheden deze wereld. Proberen de wereld te verbeteren. Proberen het evangelie in de wereld zo te verspreiden dat in de wereld, in deze wereld, dat koninkrijk zal gestalte krijgen. Maar krijg je geen gestalte. Als het woord gehoord wordt en je bent met de wereld bezig, dan wordt het woord verstikt. Dan vergeet je, of dan ben je helemaal niet bewust daarvan, dat ons thuis daar is, ons burgerschap in de hemel is en niet hier. En dat hier iemand anders regeert met een heel ander systeem, namelijk met een systeem van wet en regel. Ja, en dat systeem, dat kan je ook Babel noemen. Waar in het begin alles maar een keer begonnen was met Babel. Waar de mensheid een toren wilde bouwen zo hoog als in de hemel en God gelijk wilde zijn. En dat proberen ze in het algemeen hier op aarde ook te doen. Maar daarmee wordt het woord, daarmee wordt de waarheid verstikt. En vindt geen vrucht. en vindt geen uitwerking. Maar nadat de Heer Jezus dit eerste gelijkenis verklaard heeft, daar komt er dan de rubriek van drie gelijkenissen. Dat van het onkruid, zei ik al, van het onkruid, van het mosterdzaad en van de zuurdezen. En alle drie beginnen met een ander gelijkenis. Vandaar dat ik ze in één categorie stop. Ze beginnen allemaal met een ander. En, daar hoort ook bij, en het koninkrijk der hemelen is gelijk aan. Zo beginnen deze volgende drie gelijkenissen. Dat is vers 24. En een ander gelijkenis heeft hij hun voorgesteld, zeggende: het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mens die zaaide in een akker en dan volgde. En dan heb je vers 31. En een ander gelijkenis heeft hij hen voorgesteld, zeggende: het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mosterdzaad. En dan komt er vers 33. En een ander gelijkenis, dus er nog één, want een andere staat in verband met, en dan komt er nog één, another. Daar komt er nog een gelijkenis bij. En nadat dat eerste verklaard is, komen drie, die alle drie met hetzelfde beginnen, een ander, en met de nazaad, en het koninkrijk der hemelen is gelijk aan, zoals vers 33, en een ander gelijkenis sprak hij tot hun: het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zuurdozen, welke een vrouw nam en verborg in drie maten meel, totdat het gehele deeg gezuurd was. Dus, nou ja, daarna volgt er dan nog weer een rubriek van drie, die ook weer met dezelfde woorden beginnen, namelijk met wederom. En dan gaat het om een schat, om een parel en een visnet. En die beginnen allemaal weer met vers 44. Wederom is het koninkrijk der hemel gelijk aan een schat. Vers 45. Wederom is het koninkrijk der hemel gelijk aan een koopman die een schone parel zoekt. En dan vers 47. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een net geworpen in de zee. Als we die zouden bespreken in detail, zouden we komen, ja, die hebben een positieve uitwerking. En die gaan ook specifiek over de gemeente. Terwijl de andere drie daarvoor specifiek over de niet specifiek over de gemeente, maar in het algemeen over de volkeren gaan. Tot aan het einde der eeuw, waar de 1000 jaren beginnen. Wat ook nog verborgenheid heet in de Bijbel. Dus maar, dan is nog bijzonder voor die tweede rubriek van drie, die met wederom beginnen, dat daar de Heer Jezus heen gegaan is en daar was hij al weg van de zee. Daar ging hij naar huis, dat lezen we vers 36. Toen nu Jezus de scharen van zich gelaten had, weg was van de scharen, daar ging hij naar huis. En zijn discipelen kwamen tot hem, zijn discipelen, dat zijn de geloven, dat zijn jullie en ik, onder andere. En die kwamen dan naar hem en aan die vertelt hij dan, verklaart hij het onkruid van het gelijkenis van het onkruid. En hij zegt dan, en wederom, en wederom, en wederom, en heeft het over een schat en over een parel en over een visnet. Dan waren de volgende rubriek, de tweede rubriek van drie. Nou ja, dan zei ik in het begin al, en dan komt er nog weer een streep. Dan komt namelijk dan nog de achtste. Dat is die men dan meestal vergeet van die schriftgeleerden die oude en nieuwe dingen uit zijn schat voortbrengt. Dingen die bekend zijn en dingen die nieuw daarbij komen. Als men met het woord bezig is, steekt nog meer achter. Maar dat zal mij ook te veel zijn voor vanochtend. En nadat, nog eens, dat kwam nadat de Heer Jezus de verklaring van de gelijkenis van het onkruid gegeven heeft, daar vraagt hij naar alle drie, onkruid, mosterdzaad en zuurdezem, daar vraagt hij aan de discipelen: hebben jullie dat alles verstaan? En dan zeggen ze: ja, dat hebben we verstaan, dat hebben we begrepen. Ja, en dan komt dan nog de achtste, de laatste gelijkenis. Ja, dat was vers 51 en 52. En Jezus zeide tot hen: hebt gij dit alles verstaan? En dan zeiden zij: ja, heren, hebben we. En dan zeiden tot hen: daarom, gelijk een schriftgeleerde, komt de laatste gelijkenis. En wat het gelijkenis van het zuurdezen betreft, waarop ik nog een keer terug wil komen, ja, die staat dan dus in verband met onkruid, mosterdzaad en zuurdezen. En dat zullen we dan wat nader bezien. Dat begint dan in vers 24. En een ander gelijkenis heeft hij hun voorgesteld. Heeft het hun voorgesteld. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mens die goed zaad zaaide in zijn akker. Snel de verklaring, die wordt daarna ja gegeven nadat die drie bij elkaar waren. Verklaart de Heer Jezus: die mens, dat is de zoon des mensen en de akker is de wereld. Dat is vers 37. En de antwoord zeiden tot hun, als ze gevraagd hebben, verklaar ons dat toch. Vers 37. Die de goede aarde zijt, dat is de zoon des mensen. En de akker is de wereld. Dan weten we dat. Dat gelijkenis wat komt, wat de Heer verklaart, want gelijkenissen moeten verklaard worden, gaat inderdaad over een akker. En dus over de wereld. En over het zaad dat verstrooid wordt, wat het woord Gods is. En net als bij de voorgaande eerste gelijkenis is het hier ook zo, de zaaier zaait in zijn akker. En wat doen de mensen? Toen de Heer het woord brengt, ze slapen. Ze gaan in slaap vallen. Terwijl wij toch weten, wij zijn kinderen des dags, wij zouden niet slapen, wij zouden waakzaam zijn. Maar de mensheid in het algemeen, ze slapen. En als ze slapen en niet waakzaam zijn, wat gebeurt er dan? Dan komt de vijand, dan komt de duivel en dan doet hij zijn onheil. En dan gaat hij in dat woord dat vrucht zou brengen, dan gaat hij daar onkruid in doen. En wat er eigenlijk gezaaid wordt, is tarwe. En wat er nu gedaan wordt, is onkruid. Dat is ook in andere vertaling genoemd, wilde tarwe. Het lijkt er wel op, maar het is het niet. En daar gaat het om. En degene die dat doet en die dat tot stand brengt, ja, dat doet de duivel. En dat doet hij ook in het verborgene, is de gedachte. Want net zoals de Heer nu een werk doet in de bedeling der verborgenheid, in het verborgene, doet de duivel dat namelijk ook. Die werkt ook in het verborgene. Want de verborgenheid der ongerechtigheid, die wordt alreede gewrocht. Dat staat hier niet, maar dat staat in 2 Thessalonicenzen 2. Waar de apostel Paulus aan de Thessalonicenzen schrijft. Hij wordt maar niet onrustig als daar brieven zijn en als er gesproken wordt over dat de dag des Heren aanstaande was. Want die dag des Heren, ik heb een mooie studie gehoord van jou, Olaf, over de 70ste week van Daniel. En daar is dan zeker voor allen ook duidelijk geworden, de dag des Heren die begint aan het einde van die 70ste week van Daniel. En die dag des Heren, die komt nog niet. Die is ook nog nu niet. Toen waren er blijkbaar meningen, geruchten, brieven in omloop. Die zeiden, de dag des Heren staat voor de deur. En dan zegt de apostel Paulus aan de Thessalonicenzen, ze geloven niks van. Want dan moet eerst de afval komen. En de mens der wetteloosheid, de duivel moet geopenbaard worden. Ja, en wanneer wordt hij dan opengebaard? Als wij opgenomen zijn en hij aan het begin van de 70ste week van Daniel uit de hemel geschopt wordt. Gaat niet te snel erop, dacht ik. Wij leven in de bedeling der verborgenheid, genade. En dat duurt ongeveer 2000 jaar. Maar die hebben we al naar onze tijdrekening al om. Maar als wij opgenomen worden, dan begint de klok weer te lopen voor Jeruzalem en dat Joodse volk. De 70ste week van Daniel. Die begint te lopen als wij opgenomen zijn, lichamelijk veranderd zijn. En de duivel, men lezen openbaring 12, uit de hemel geschopt wordt. En dan hier op aarde komt. Dus die dag des Heren, die dan ook begint na de 70ste week van Daniel, die kan nu nog niet komen. Als daarover gesproken wordt, denk maar niet dat dat nu al zo is. Maar de verborgenheid der ongerechtigheid, die wordt nu al gewrocht. Net zoals de Heer zijn werk doet in verborgenheid nu, want hij verbergt zich in de hemel, is weg van de wereld, trekt ons daar naartoe en doet een werk verborgen voor de wereld. Dat doet hij alleen maar in ons, want wij zijn in zijn huis gegaan, hè? De Heer Jezus. Hij heeft de scharen verlaten, heeft het schip ook verlaten, is in zijn huis gegaan en dan gaan de discipelen naar hem toe en daar verklaart hij hen het gelijkenis van het onkruid. En daar neemt hij ook die andere drie uit de tweede rubriek van de parel, van de schat en van het visnet en verklaart hem die en zegt hem die. En de duivel zelfs is degene die nu al er is en die die wilde tarwe, dat onkruid, zaait in het woord van God in deze wereld. En als je slaapt, als je niet wakker bent, ja, dan gaat het mis. Dan word je op het verkeerde been gezet. Dan is het de vijand die iets doet. Dan zeggen dan die discipelen, daar moeten we toch wat aan doen. En dan zegt de Heer, nee, daar doen we nu nog niks aan. Dat gebeurt pas bij de oogst. Dat komt pas als ik kom en het regel. De Heer doet daar nu niks aan. Dat de duivel zijn werk vanuit de hemel waar hij nog zit, in het verborgene in de wereld doet, de gedachten van de mensen misleidt en hun brengt op, je moet onder wetten en regels leven. Je moet religieus zijn. Kijk, alle die met geloof helemaal niks van doen hebben, dan zegt hij, dat maakt me niet uit, die heb ik allemaal. Maar die tot geloof komen en die dan denken, nou, nu kunnen we de wet vervullen en nu kunnen we onder wetten en regels leven. Ja, die probeert hij nog steeds meer te bevestigen, ja, dat moet je doen. Maar het is toch niet zo dat God gezegd heeft, van die ene boom mag je niet eten. Als je namelijk van die boom eet, van goed en kwaad, van wet, dan word je God gelijk. Dan gaat die toren van Babel tot in het opperste van de hemel. En dat is wat de duivel probeert in de mensen te doen. En dat zou hij ook proberen als wij slapen, als we niet waakzaam zijn, dan zou hij het ook bij ons proberen. Dan zou hij ook ons willen inprinten dat dat allemaal een zeer positieve werking heeft. Maar dat heeft het niet. Werking heeft het alleen maar als wij in deze wereld leven trouw aan het woord van God. Als dat woord in een goede aarde valt, wij daaruit leven en ons niet laten door doornen en distelen en door andere dingen verstikken in deze wereld, door de zorgvuldigheden deze wereld. Dat is wat de Heer Jezus in dit tweede gelijkenis, het eerste van die eerste rubriek van drie, dan probeert duidelijk te maken. Nogmaals, dat heeft een negatieve betekenis. En dan komt het gelijkenis van het mosterdzaad. Gelijkenis van het mosterdzaad begint in vers 31. En weer een andere gelijkenis heeft hij hun voorgesteld. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mosterdzaad, het welk een mens heeft genomen en in zijn akker gezaaid heeft. Mosterdzaad wordt mosterdzaad heeft wat met geloof van doen. Ook weer met het woord. Namelijk, ik blader maar even om naar Matteüs hoofdstuk 17... En dan lees ik in vers 20. Is die maanziepe knaap genezen. En daar kwamen die discipelen tot Jezus, vers 19. Waarom hebben wij hem niet kunnen uitwerpen, die demonen in hem? En dan zegt de Heer Jezus en zeide tot hen, om u's ongeloofs wil, want voorwaar zeg ik u, zo gij een geloof had als een mosterdzaad, gij zou deze berg, tot deze berg zeggen, ga heen en vier hier daarwaarts en hij zal heen gaan en niets zal u onmogelijk zijn. Dus mosterdzaad heeft in wezen iets met geloof van doen. Want als je gelovig was, dan was je als een mosterdzaad. Dus en een mosterdzaad, broeders en zusters, dat is het minste van de zaden. Dat is heel klein. Zo staat het ja ook in Matteüs hoofdstuk 13, vers 32. Dat mosterdzaad dat gezaaid wordt, het welk wel het minste is onder de zaden, maar wanneer het opgewassen is, dan is het het meeste van de moeskruiden. Dat is ook de bedoeling. Dat geloof dat komt, is klein en groeit en wordt groter en wordt een moeskruid. Maar waar het hier mis in gaat en waarom het een negatieve betekenis heeft, ook dit gelijkenis, is dat het helemaal geen moeskruid meer is. Het wordt een boom. Het maakt gigantische sprong naar boven. Het wordt gigantisch groot. Het is die toren van Babel die tot in het opperste van de hemel reikt. Want een boom moet het niet zijn. Het is een moeskruid. En wat er nog is, onder die boom die daar ontstaat, daar komen de vogelen en die nestelen onder die boom. Het is weer misgegaan in plaats van dat geloof, dat kleine zaadje, het kleinste onder de zaadje, begint een moeskruid te worden. En ook inderdaad groeit, gaat het weer poef, naar boven en wordt het boom en daar nestelen zich de vogelen des hemels onder. En de vogelen des hemels die zich onder een boom nestelen, dat kennen we uit Daniel hoofdstuk 4. Daar ga ik met jullie heen. Want ik heb de uitspraak Babel al een paar keer genoemd. In Daniel hoofdstuk 4... vinden we een droom van Nebukadnezar, de koning van Babel. In Daniel 4. Dat begint er dan in vers 1. De vertalers hebben hun Bijbel geschreven bovenop. Daniel legt wederom een droom van Nebukadnezar uit. De koning Nebukadnezar, aan alle volkeren, naties en tongen die op de ganse aardbodem wonen, uw vrede wordt vermenigvuldigd, zegt hij, die koning van Babel. En ik spring dan maar, want het is dan zo dat hij een droom heeft en daar roept al de wijzen uit het land, roept hij bij elkaar. En die weten allemaal niet wat er te doen is, die kunnen het niet. En dan komt ook Daniel en die wordt Belshazzar genoemd en die hoort die droom en die legt hem die droom uit wat die koning van Babel gedroomd heeft. Ik spring maar naar vers 9. Belshazzar, gij overste der tovenaars, terwijl ik weet, zegt Nebukadnezar, dat de geest der heiligen goden in u is en geen verborgenheid u zwaar is, zo zegt de gezichten mijns drooms, die ik gezien heb, te weten zijn uitlegging. De gezichten u mijns drooms, mijns hoofd op mijn leger, waren deze. Ik zag en ziet, er was een boom in het midden der aarde en zijn hoogte was groot. Dat is een hele hoge, grote boom. Net als die hoge toren van Babel. En dan komt hij. De boom werd groot en sterk en zijn hoogte reikte aan de hemel. En hij werd gezien tot aan het einde der ganse aarde. Zijn lof was schoon en zijn vruchten vele. En er was een spijze van dezelfde voor allen, onder welke hem vond het gedierde des velds schaduw. En de vogelen des hemels woonden in zijn takken en alle vlees werd daarvan gevoed.
Dat klinkt toch prachtig?
Daar komt men meteen op het idee, och, dat gelijkenis, die gelijkenis in Matteüs hoofdstuk 13, dit is toch prima. Maar weten jullie wat er gebeurt? Daniel zegt, weet je wat, Nebukadnezar, koning van Babel, van Babylonië, van Babel, gij zijt die boom. En wat gebeurde met die boom? Die wordt gekapt. Maar wordt die helemaal verwijderd? Nee, die wordt niet verwijderd. Die wordt niet verwijderd. De stam blijft en de wortelen blijven. En dat hele systeem van Babel, waarover in Openbaring 17 staat, daar is een vrouw, daar komen we ja straks met de zuurdezen op, een vrouw naam 3 maten meel, daar is een vrouw die zit op een schalagrote draak en die draak, die heeft een naam hierbovenop, daar staat verborgenheid, de moeder der hoererijen en der ongerechtigheden. Dat is Babel. Dat is dat hele systeem wat Babel genoemd wordt en wat in de wereld heerst. En waar de duivel voor zorgt dat alles wat in de wereld gebeurt naar zijn wil, wet, religie, regel op regel is. En hij denkt, dat vinden de mensen mooi. En dat vinden de christenen mooi. En als ze slapen, vinden ze dat ook mooi. Maar het is geloof dat wij zouden hebben, vertrouwen op het woord Gods. En Hij, God, legt ons in het woord uit hoe het in elkaar zit. En de Heer Jezus zegt in verband met die verborgenheid, ik noem jullie maar gelijkenissen. Het gaat om het woord dat gezaaid wordt en dat vrucht zal brengen. Maar als je doornen en distelen eroverheen doet, die staan altijd voor religie en voor wet, doornen en distelen. Wat dacht je waarom de Heer Jezus een doornenkroon op zijn hoofd had toen hij gekruisigd wordt? Het is allemaal symboliek die wij hebben uit de Bijbel. Maar al dit systeem van dat de duivel ons probeert in te prenten, je wordt als God. En dan denken vele christenen, wij moeten dat evangelie hier op aarde, daar moeten wij zorgen dat dat koninkrijk hier op aarde gestalte krijgt. Terwijl precies het tegenovergestelde het geval is. En in het verborgene, de wortels van die boom, die zijn daar namelijk nog. Nebukadnezar, die hebben ze ook gekapt. Maar die wortels en die stam, die is er nog steeds. En die werkt ook nog steeds. Want de verborgenheid der ongerechtigheid, die wordt nu al gevrocht. Nu, in onze bedeling. Voordat de mens der wetteloosheid dan inderdaad ook openbaar gemaakt wordt, uit de hemel geschopt wordt, waar die nu nog is, en dan zijn onwezen op de aarde verder kan drijven. En daarom was dat ook bij het onkruid zo, dat de Heer Jezus zei, nou laat maar die dingen, die laat ze maar staan aan het einde, als de oogst er is, dan wordt dat verbrand en daar blijft alleen dat over wat in de goede aarde gevallen is. En hier hebben we een boom, hebben we een mosterdzaadje. Het wat staat voor geloof, daar hebben we wat klein is. Dat zou ook groeien, maar het zou niet die boom worden die gelijk is aan Babel, aan Nebukadnezar met al zijn misleidende dingen, want het gaat over de duivel die daar een rol in speelt. Dus dat is wat hier gaande is en daarom heeft deze gelijkenis ook een negatieve betekenis en geen positieve betekenis. Vooral. En nu komt ze in dezelfde reeks van die 3 gelijkenissen, komt de gelijkenis van de zuurdezen. Dat is dan vers 33. Wederom met dezelfde begin, met hetzelfde begin. En een ander gelijkenis sprak hij tot hen. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zuurdezen, welke een vrouw nam en verborg in 3 maten meels, totdat het geheel gezuurd was. Gelijkenis van de zuurdezen. Daar was het waar dit vers heb ik genomen volgende keer om over zuurdezem te spreken en uit te leggen dat zuurdezem een beeld is van valse leer waar we ook voor gewaarschuwd worden. En als we wakker zijn en waakzaam zijn, dan letten wij daarop. We kunnen die plaatsen nog maar even opzoeken. Dat was Matteüs hoofdstuk 16, bladzijde omslaan op 2. Daar was het gewoon in 16 vers 5. Waarschuwing voor het zuurdezem staat in mijn Bijbel bovenop. En dan staat er dan in vers 6. En Jezus zeide, zie toe en wacht u van de zuurdezem der Farizeeën en Sadduceeën. En in vers 11, waar hij dan over broden spreekt die hij vermenigvuldigd had enzovoort, zegt hij dan, hoe verstaat gij niet dat ik u van geen brood gesproken heb, als ik zeide dat gij u wachten zoudt van de zuurdezem der Farizeeën en Sadduceeën? En toen verstonden zij dat hij hun niet gezegd had dat ze zich wachten zouden van de zuurdezem des broods, maar van de leer der Farizeeën en Sadduceeën, van de valse leer. Want zuurdezem is een beeld van valse leer. Datzelfde wordt nog een keer gesproken in Marcus hoofdstuk 8, die zoek ik niet meer op. En het wordt ook gesproken in Lucas hoofd, daarvan wordt ook gesproken in Lucas 12, vers 1. Ik ga nog een keer naar 1 Korinthe hoofdstuk 5, waar de apostel Paulus in 1 Korinthe hoofdstuk 5 ook over zuurdezem spreekt. En zegt in vers 6, uw roem is niet goed. Weet gij niet dat een weinig zuurdezem het gehele deeg zuur maakt? We kunnen meteen de verbinding zijn. Hè? Daar is een vrouw, die nam 3 maten meel en dan stopte ze daar zuurdezem in. En dat was de gelijkenis, daar kom ik straks op terug. Paulus schrijft aan de Korintiërs, weet gij niet dat een weinig zuurdezem het geheel zuur maakt? Zuivert dan de oude zuurdezem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt, namelijk ongezuurd brood. Ik vind in het Oude Testament het feest van de ongezuurde broden, van de eerstelingen, met eerstgeboorterecht, die voor de Heer bestemd zijn. Dat zijn jullie en ik. Een deeg, een brood, wij zijn allen eens brooddeelachtig. En dat moet ongezuurd brood zijn, daar hoort geen zuurdezem in, want zuurdezem is een beeld van valse leer. En zo staat het dan hier verder in 1 Korinther hoofdstuk 5 vers 7, zuivert uit, vers 8. Zo laat ons dan feest houden niet in de oude zuurdezem, noch in de zuurdezem der kwaadheid en der boosheid. Dus zuurdezem wordt in verband gebracht met kwaadheid en boosheid. Maar in de ongezuurde broden der oprechtheid en der waarheid. Valse leer daaruit en je hebt oprechtheid en waarheid. Zuurdezem daarin en dan heb je boosheid en kwaadheid. Ik heb u geschreven in de brief dat gij u niet zoudt vermengen met de hoereerders. Wie was nog maar de moeder der hoererijen der aarde? Dat was Babel. Dat was die vrouw. Die vrouw die op die scharlakrode draak zat en die naam verborgenheid boven op het hoofd had. Babel, met het hele systeem van vermeng maar alles. Ecumene. We gaan maar allemaal dezelfde weg. Allemaal op één weg. Ja, maar dat is de weg naar beneden, niet naar boven. En dan komt het nog sterker, ja, dan zijn we toch tolerant. Want God, ja God, of die nu Allah heet of Boeddha of hoe die genoemd wordt, dat is toch allemaal hetzelfde, zeggen ze dan. En zelfs die zich christen noemen gaan daarin mee. Want ze weten niet wie God is. Dat er maar één God is en dat hij een naam heeft. En die heeft Heere Jezus Christus en niemand anders. En als je daar iets bij doet, iets mee vermengt. Oh, we moeten toch tolerant zijn in de wereld. En we moeten toch een religie stichten. Van, of het Rooms-Katholiek is. Of protestants, of wat dan ook. En dan maken we regeltjes, dan maken we onze eigen statuten. En dan zijn we zo christelijk. En dan proberen we de hele wereld christelijk te maken, met tolerantie. En dan noemen we nog iemand een paus, een papa, een vader noemen we die nog. En die is de vertegenwoordiger van God op aarde. Ja, als dat niet zuurdezem is, dan weet ik het niet. En daar staat de christenwereld in het algemeen in. Dus wees waakzaam.
Kijk wat de Heer Jezus ons duidelijk wil maken. Wij als gelovigen, er is maar één gemeente. We zijn niet de gemeente van Levende Hoop of van Berea, Drachten of waar ik ook spreek. Dat zijn namen die men zich geeft, prima, als men het besef heeft dat wij allemaal één broodsdeelachtig zijn, dat er maar één gemeente is en dat aan het hoofd van die gemeente staat de Heere Jezus Christus. Die staat aan het hoofd en daar horen we bij. En als we nu toevallig hier in het Loo zijn, prima. Want we zijn nu niet in Korinthe en we zijn nog niet in Efeze of ergens. Daar zijn ook gelovigen, maar die zijn ook, als ze gelovigen zijn, alleen maar leden van het lichaam van Christus. Van die eenheid. En die eenheid zouden we bewaren. En als we ons als broeders en zusters ontmoeten, dan ontmoeten wij niet, oh, ik ben van die of ik ben van die. Zoals Korinthe, ik ben van Apollos, of ik ben van Kefas en ik ben van die. Nee, we zijn van Christus. We zijn die die bij Christus gehoren, die het hoofd is en wiens lichaam wij zijn. En voor dit lichaam zorgt de Heer. Hij zorgt niet voor een eigen gestichte organisatie in de wereld. Dat is zuurdezen. Dat is wat niets terecht brengt. Dat is onkruid. Valse tarwe. Zo is het. En dat probeert de Heer duidelijk te maken aan de discipelen. In het verborgene. Want het behoort tot de verborgenheid. En tegelijkertijd zeg ik nogmaals, de duivel werkt ook in het verborgene. Nou, die schriftplaatsen, nou, nemen we nog Galaten hoofdstuk 5. Want in Galaten hoofdstuk 5 vinden we de bevestiging van de apostel Paulus van wat ik nu gezegd heb. En dat is dan in Galaten 5, daar nemen we vers 9. Hij zegt eerst, jullie zijn begonnen met de geest, wedergeboren, en nu willen jullie met de wet, met het vlees voortgaan. En dan zegt hij in vers 7, gij liep wel, wie heeft u dan verhinderd de waarheid niet gehoorzaam te zijn? Wie heeft jullie verhinderd om trouw te blijven in het geloof? En dit gevoelen is niet uit hem die u roept. Een weinig zuurdezem, een weinig valse leer verzuurt het gehele deeg. Dus wees waakzaam en denk erom, met die zuurdezem is iets gigantisch mis. Het lijkt wel mooi, want zuurdezem gebruik je om iets smakelijk te maken. Hè? We eten brood, en kijk maar op wat daarin staat aan ingrediënten. Daar zit zuurdezem in de meeste gevallen. Maakt het smakelijk. Doet zo alsof het leuk is. Net zoals dat mosterdkruidje, dat mosterdzaadje. Is wel prima. Is tenminste, maar zal groot worden. Maar zal geen boom worden. En het onkruid moet ook weg. Is ook valse leer. En zo is het met het zuurdezem ook nog. Leven onder wet en regels, ja, dat is het verzuurde christendom met een kleine c dat niet bereid is zich te onderwerpen volledig aan het woord van God. Maar ja, nu hebben we nog die vrouw die die zuurdezem nam in Matteüs 13, vers 33. Die nam dan de zuurdezem en stopte die in en verborg die in 3 maten meel, zodat het gehele deeg zuur werd. Kijk, en bij alles wat ik nu probeerd heb uit te leggen, zou je eigenlijk niet meer op het idee moeten komen dat zuurdezem een beeld is van hoe dat evangelie zich in de wereld uitbreidt en steeds meer in de wereld vervestigd wordt. Dat is het absoluut niet. Want er komt nog één keer voor dat er over 3 maten meel gesproken wordt. En dat is in Genesis 18. En daar neem ik jullie mee. In Genesis 18 verschijnt de Heer aan Abraham bij Mamre. Staat er namelijk in vers 1 van Genesis 18. Daarna verscheen hem de Heere aan de eikenbossen van Mamre, als hij in de deur der tent zat, toen de dag heet werd, 's middags. En hij, Abraham, hij hief zijn ogen op en zag en ziet, daar stonden 3 mannen tegenover hem. En als hij hun zag, Zo liep hij hun tegemoet van de deur der tent en boog zich ter aarde neder. En hij zeide: Heere, heb ik nu genade gevonden in uw ogen, zo ga toch niet van uw knecht voorbij. Dus Abraham ontmoette de Heer. En wie kwam daar? Drie mannen. Drie mannen kwamen daar. En Abraham wist, dat is van de Heer. Want de Heer heeft eertijds vele malen en op velerlei wijze gesproken tot de vaderen via de profeten. Hij spreekt nu door Christus. Maar de Heer heeft zich verschillend vertoond in oud-testamentische tijd, in de vorm van een engel of in de vorm van drie mannen die opeens bij Abraham voor de deur stonden. En Abraham wist meteen, dit is van de Heer, kan niet anders. En hij zegt dan ook meteen, heb ik nu genade gevonden in u? Hij zegt, dan maak ik meteen iets voor u, Heere. Dan wil ik u iets aanbieden. Want hij zeide, Heere, heb ik nu genade gevonden in uw ogen, zo ga toch niet van uw knecht voorbij, dat toch een weinig waters gebracht worden en wast uw voeten en leunt onder deze boom. En ik zag een beter brood slangen, ik zal een beter brood slangen, zo brood maken, dat gij uw hart sterkt, daarna zult gij voortgaan, daarom omdat gij tot uw knecht overgekomen zijt. En zij zeiden, nou, doe zo als je gesproken hebt, Abraham, doe dat maar, maak hem maar brood. En Abraham die haast zich naar de tent tot Sara en hij zeide, haast u, kneed drie maten meelbloem, dat is fijn gemalen bloem, meelbloem, en maak koeken. Doe dat. Nou ja, en Sarah die heeft dat inderdaad gedaan. Die heeft die koeken gemaakt. En met drie maten meel, fijn gemalen meel. En die koeken die gemaakt werden, die waren bestemd voor de Heer. Daarom drie maten meel zijn bestemd voor de Heer. Dat is waar die vrouw zuurdeesem ingestopt heeft in het gelijkenis van Matteüs hoofdstuk 13. Maar die koeken, die deeg die gemaakt wordt, dit brood, zou absoluut ongezuurd zijn als het voor de Heer bestemd is. Daarom heb ik 1 Korinther 10 en andere schriftplaatsen medegenoemd. Dus wat er gemaakt wordt voor de Heer is ongezuurd brood. Koeken genoemd, maar daarvoor zegt hij, ik zal broden maken. En wie is er nou dat brood dat aan de Heer aangeboden wordt, ongezuurd? Dan kijk ik jullie allemaal aan, dat zijn jullie. Want wat er gemaakt wordt voor de Heer, wat hem aangeboden wordt, is de gemeente, is het brood dat ongezuurd zou zijn. Eerstelingen broden die bestemd zijn voor de Heer. Heb ik 1 Korinther 10, heb ik niet genomen, ik heb 1 Korinther 5 genomen. Gaan we 1 Korinther 10 nog even opzoeken in dit verband. 1 Korinther hoofdstuk 10. Waar het gaat over het avondmaal. En waar in vers 16 staat, van 1 Korinther 10. De drinkbeker der dankzegging, dien wij dankzeggende zegenen, is die niet een gemeenschap des bloeds, leven, bloeds van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus? Is dat brood niet een gemeenschap van het lichaam van Christus? Want één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl wij allen eens broods deelachtig zijn. Jullie en ik, we zijn allemaal, hebben deel aan dat ene brood. Ongezuurd. Werp de zuurdeesem uit. Neem ongezuurd brood, dat kunnen we de Heer aanbieden, zonder wet en regels. Alleen maar levend uit genade en onderwerping aan het woord Gods, zijn we hier en zeggen, Heer, hier zijn we. Hier ben ik. Wat kan ik voor u doen, Heer? Dan zegt de Heer, laat mij maar in jou mijn werk doen. Dat doe ik. En dat doe ik in het verborgene, zegt de Heer. Want ik trek je hier uit die wereld die door Babel bestuurd wordt. Daar trek ik je uit, ik zet je in mijn koninkrijk, daar is je wandel, daar zijn jouw gedachten, daar zijn we op gericht. En niet op al die dingen, die zorgvuldigheden deze wereld en wat op de aarde, door dat Babylonische systeem alles bedorven wordt. Dat is namelijk zuurdeesem. Nou, dat is 1 Korinther hoofdstuk 10. Wij zijn allen eens broods deelachtig. ondanks dat wij vele leden zijn. Dus drie maten meel, zoals in Matteüs hoofdstuk 13, daar ga ik terug, die zouden leiden tot het brood, tot de koeken, zo worden ze genoemd, die bestemd zijn voor de Heer. Nogmaals, dat is de gemeente. En in dat meel, in die drie maten meel, daar zou dan van die vrouw zuurdesem gedaan worden. Die heeft dat gedaan. En daardoor wordt het hele deeg bedorven. Want dat hebben we gelezen. Een weinig zuurdesem maakt het hele deeg slecht en bederft het. Nogmaals, dit is een beeld van de met kleine c christelijke kerk, wat ervan geworden is, levend onder wetten en regels onder Babel. En drie, nou ja, de drie staat voor de beloften Gods. Drie staat altijd voor de beloften Gods. En de belofte van God, dat is de gemeente van Christus. Dat is het leven dat wij in hem hebben. En nu is nog maar de vraag, wie is die vrouw? Die drie maten, die zuurdesem in die drie maten meel stopt. Nou ja, dat is diezelfde als die boom uit Daniel 4. Dat is diezelfde koning van Babel, die vrouw die op dat scharlakrode draak, op de scharlakrode draak zit, met de verborgenheid en die de moeder der hoererijen en der ongerechtigheden zijn. En hoererij is vreemdgaan, is aanhangen van valse leer, van andere leren dan de gezonde leer van onze Heer Jezus Christus. Daarom had ik 2 Thessalonicenzen 2 medegenomen, dat die ongerechtigheid nu al gewrocht wordt. En daarom heb ik ook verwezen naar Openbaring hoofdstuk 17, dat is vanaf vers 1 tot en met vers 5. De zuurdesem staat hier voor dat nog verborgen koninkrijk van de vijand, van de duivel, van de tegenstander, die nu nog tegenwoordig in onze bedeling zijn onwezen bedrijft of ongerechtigheid doet. Dat heeft zich in het hele christendom uitgebreid. Wees waakzaam. Ik vond het trouwens altijd vermakelijk. Ik heb 2 keer die film gezien, Left Behind. Kennen jullie allemaal, hè? Natuurlijk allemaal een beetje spectaculair zo. Maar de mooiste scène vind ik die dominee. Als de gemeente weg is en de mensen zijn weg, dan zit hij daar alleen in de kerk. En dan zegt hij, shit, het was nog waar. Dat was de dominee. Ja, daar heb ik echt om gelachen. Daarvan, ik zie je wel. Ik zou maar nieuwsgierig zijn hoe velen van degenen die op de kansel staan en die wet prediken en die daarvoor zorgen dat de mensen misleid worden, wie velen daarvoor nog mede zijn daarboven. Want als je echt trouw bent aan het woord van God, dan weet je, het gaat niet om wet en regel. De wet hangt aan het kruis. En als je daarna leeft, dan wordt het woord van God, dan wordt de waarheid verstikt onder doornen en distelen. En dat vond ik dan grappig in die film, dat het zo was. Nou ja, daarna komen dat was het gelijkenis van de zuurdesem, waarmee ik hopelijk kon duidelijk maken dat deze rubriek van 3, onkruid, mosterdzaad en zuurdesem, absoluut geen positieve uitwerking hebben. Die spreken in het verborgene daarover hoe het misgaat in onze bedeling, als men niet waakzaam is en niet trouw is. Nou ja, en dan neemt de Heer Jezus die discipelen, hij gaat namelijk weg van de scharen, weg van de zee, gaat naar huis. Nou, wij weten toch waar zijn huis is. En daar komen de discipelen naar hem toe. Daar verklaart hij hun de gelijkenis van het onkruid. Die eerste. En dan hebben ze dat verstaan. Nou ja, en dan komt er nog het 8e van dat een schriftgeleerde uit zijn schat. Dat is de schat hier. Oude en nieuwe dingen voortbrengt. Laten we waakzaam blijven, broeders en zusters. Dat wij altijd bewustzijn hebben van wij zijn leden van zijn lichaam. Wij behoren hem. En hij is degene die verantwoordelijkheid heeft genomen voor ons te zorgen. Op een verse en levende weg. Waar hij onze gewetens reinigt en gereinigd heeft. Zodat wij met alle vrijmoedigheid kunnen naderen. Niet naar de wet. Naar het kruis. Nee, kunnen naderen naar de troon der genade. Want genade is in plaats gekomen van wet. En daarvoor danken we de Heer. Vader in de hemel, wij willen u dankzeggen voor deze morgen. Dat wij als broeders en zusters die gemeenschap mogen uitoefenen die wij in u hebben. Dat we het woord openen en luisteren naar hetgeen wat u te zeggen hebt, Heer. Want u bent degene die ons wil onderwijzen. U bent degene die ons leert en die ons al de waarheid wil bekendmaken. En als we dat doen, indien wij niet op eigen ideeën, eigen gedachten komen, maar schrift met schrift vergelijken en onderzoeken, zoals u dat ook van ons vraagt. Onderzoek de schriften, als we dat doen, dan mogen wij daarin ons verblijden, want dan beseffen wij waarheid. Want u bent ons geworden, waarheid, wijsheid van God. En daarom zijn we blij, Heer, dat we die gemeenschap, zolang we hier rondlopen, mogen uitoefenen en mogen bijzamen zijn onder het bewustzijn van uw liefde, van uw kracht en uw genade. Amen.